amputation at one point was a possibility, and now 693 days later, here he is coming back on an NFL football
Brady
field.
Brady goes for the deep shot. He's got a touchdown! Scotty Miller!
Watch the play here by DK Metcalf. He is flying down the field.
7 seconds. 6 seconds. Murray, he's at the field.
Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de SportAmerika NFL podcast. We are back. Het seizoen 2023 ligt nu definitief achter ons. Het is tijd om vooruit te kijken, het is tijd om vooruit te gaan. Het is tijd ook om uit onze korte of lange, het is maar hoe je het bekijkt, winterslaap te ontwaken. Want de afgelopen week is free agency in de NFL volle bak losgebarsten. En daar moeten we natuurlijk ons licht op laten schijnen en daarvoor heb ik vandaag twee legends van de SportAmerika-redactie uitgenodigd. Jurjan Ubachs.
Hey, hallo.
En Lars Leeftink.
Goedemiddag.
Ja, Lars, ben jij überhaupt ooit in winterslaap geweest? Want de draft komt er natuurlijk aan en daarvoor moet jij elke college-speler met twee armen en twee benen, of misschien zelfs minder, bekeken hebben.
Ja, nou ja, in principe, je zei net kort en lange, die lange die komt nog, dat is na de draft in principe, dat is het grootste gat wat er is. Maar nee, op dit moment zeker geen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk de March Madness ook nog, dat gaande is nu, dus daar ben ik ook mee bezig. Dus die twee dingen houden mij vooral bezig. Ik moet zeggen dat ik ook wel merk dat ik steeds ouder en ook volwassener begin te worden, want ik heb steeds minder tijd om al die spelers te bekijken. Dat merk ik wel. Maar ik probeer altijd in ieder geval 15 per posities te doen. Zodat ik in ieder geval een beetje goed overzicht heb.
Staan alle posities ondertussen op sportamerika.nl?
Nee, ik heb de aanvallende nu gehad. Ik ben nu met de defensive line en zo bezig, edge rushers. En dan daarna nog linebackers en de secondary.
Alright.
En dus de mock draft natuurlijk.
Ja, precies. En er komen ook nog een aantal podcasts aan in dat
Zeker.
Thema. Dus we gaan nog niet meteen weg. Jurjan, ik heb begrepen dat jij een nieuwe sport of een nieuw team hebt ontdekt om het zwarte gat op te vullen. De Savannah Bananas, leg eens uit.
Savannah Bananas, jazeker. Ja, nee, dit is de wel edele, wonderlijke sport die bananaball heet. Ik wist niet van het bestaan van dit fenomeen. Zeg maar, bananenbal is baseball zoals de Harlem Globetrotters basketbal zijn. Het is een soort showversie van de sport, maar het is wel een wedstrijd, begrijp me niet verkeerd. Alleen het gaat niet per se om wie alleen maar de beste spelers heeft, het gaat ook om een stukje show. Zo hebben de walk-up songs, die we natuurlijk wel gewend zijn van de MLB, die nemen een hele andere dimensie hier. Dat is een hele dance routine, ligt in het stadion, gaat uit, spot komt er volop, spelers trekken soms een shirt uit. Dus ook bij er worden dance routines ingestudeerd, gewoon voor tijdens de wedstrijden. En er zijn een aantal andere regels waarvan ik denk, daar moeten de MLB'ers naar kijken. Zoals bijvoorbeeld, je mag geen stootslag doen. Speler die een stootslag doet, wordt direct de wedstrijd uitgegooid. Ejection, dus geen out, maar gewoon het stadion uit. We don't bunt. Een walk. Als er een walk wordt, vier wijd wordt gegeven, dan moet het team in het veld zo snel mogelijk de bal naar alle spelers overgooien. En pas als de laatste speler de bal heeft aangeraakt, moet de honkloper stoppen. Dus als er een fout wordt gemaakt bij het gooien, dan is de kans vrij groot dat een walk verandert in een home run. Vind ik een schitterende regel. En misschien wel mijn favoriet. Een foulbal die gevangen wordt door een fan, is ook een out. Dus dan telt het gewoon als een vangbal. En er is dus een game geweest, ik weet niet of het dit jaar of vorig jaar was, waarbij de final out dus door een fan werd gemaakt. Dus dan hebben ze die fan dus ook helemaal over de hek heen gehaald, meegenomen naar de home plate, celebraten met het team. Helemaal gek. Maar en op een gegeven moment, alles kan, alles mag. Op een gegeven moment kwam er ook een speler op stelte. En die sloeg op stelte een double. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken of het gebeurt. Er is ook een speler geweest die in één inning alle field posities heeft gespeeld. Die begon als catcher, toen naar third, toen naar second. Gewoon, en met elke pitch wisselde hij van posities. Die heeft in één inning alle defensieve posities gespeeld. Ook wel mooi. Het is gewoon fantastisch.
Ja,
het is heerlijk.
Zeg Jurjan, gaan we jou nog in de NFL-podcast zien? Of ga je nu gewoon fulltime bananabal volgen?
Nou, ik vind Benenne wel schitterend. Zolang het nog niet. Het is volgens mij nog niet een serieus seizoen of een serieuze echte sport. Het is meer gewoon een feestje. Ja, maar dat is het, wel, het stadion zat wel gewoon vol. Het is gewoon tot hoog in de bleachers zitten ze gewoon. Is het uitgekomen. En ook wat er op het veld rondloopt. Ik zag Shane Victorino. Ik zag Hunter Pence. Ja. Dat zijn wel gewoon serieuze mannen met World Series achter hun naam.
Ja, grote namen, dus, absoluut.
Ja. En, maar dan ook wel weer rookies die er tussendoor lopen. Dus ik snapte ook niet helemaal hoe dat dan zat. Er waren gewoon jonge jongens die dan ook meespeelden. Dus. Geen idee, het zag er super gezellig uit. Ik zou zeggen, Google het eens, Bananaball, kijk de top plays, kijk de walk-ups. En het is Major League Baseball met een sausje Broadway.
Doet een beetje denken misschien aan arena football, hè? Dat is ook zo...
Ja, maar die hebben niet van die wacky regels. Ja. Dat is op zich, qua sport zelf is dat nog wel een soort van serieus. En hier is het gewoon, elke regel die er is, staat in het teken van zoveel mogelijk fun.
Ja.
Ik vond het een ideale manier om deze droge tijden van... Want de MLB die begint natuurlijk nu net. Die is volgens mij afgelopen weekend in Seoul zitten ze, dacht ik.
Ja.
In Seoul begonnen. Dus nu beginnen de echte sporten weer een beetje. Maar March Madness is natuurlijk begonnen eergisteren. Dus nu zijn er andere dingen om naar te kijken. Maar de laatste week ging ik vrij lekker op Bananaball.
Nice. Het is ook koers, hè, trouwens. Vandaag de E3-prijs in Harelbeke, een prachtige dorp in West-Vlaanderen is dat.
We hebben natuurlijk al de La Primavera hebben we natuurlijk al gehad. Ja, dus ja. Ook dat is weer in volle gang. Er wordt gereisd dit weekend in Australië met de Formule 1. Dus genoeg te doen. En als je interlandvoetbal interessant... Nou, dat vindt niemand interessant, laat me zitten.
Nee, niemand vindt dat interessant. Klopt helemaal. Maar laten we toch een beetje over American football praten nu.
NFL!
Yes. Ik zou zeggen, het nieuwe seizoen staat voor de deur, maar dat is absoluut niet waar. Het is pas voor september, dus we hebben nog even te gaan. Maar gelukkig was er wel free agency. Dat zijn dan altijd dat is één week waarin het plots helemaal ontploft. Er is toch heel wat gebeurd. En dit seizoen, naar mijn gevoel, net ietsje meer ook dan de afgelopen seizoenen. Maar daar komen we zo meteen op terug. Eerst wat nieuws, korte nieuwsberichten. Een eerste dingetje dat ik wel opvallend vond. De NFL heeft dan toch een regelwijziging voorgesteld om de hip drop tackle te bannen uit het spel. Meer zelfs als je een hip-drop tackle zou uitvoeren. En stel dat deze regel erdoor komt, dan zou dat een 15-yard penalty opleveren. Lars, wat moeten we daarvan denken? De eerste reacties hierop zijn natuurlijk weer al dat we een stapje dichter bij flagvoetbal zijn.
Ja, nou, het is sowieso natuurlijk weer een regel die niet in het voordeel van de defense is. En dat is natuurlijk überhaupt al een probleem, want het is voor cornerbacks bijna onmogelijk om aanvallers te verdedigen, receivers te verdedigen. Het wordt steeds lastiger om een normale tackle te kunnen maken, want wat mag wel, wat mag niet. Weet je, als je die omschrijving ziet, je snapt wat de NFL wil, hè, want ze willen natuurlijk blessures voorkomen. En met zulke tackles zijn er natuurlijk, zeker in het ondergedeelte van je benen, zijn natuurlijk kans op blessures. Maar het wordt zo voor verdedigers wel enorm moeilijk om überhaupt gewoon een play te maken zonder... Ja, je moet bijna geen contact maken eigenlijk. Daar komt het bijna op neer. En in een wedstrijd daar allemaal over nadenken is ook nog eens extreem moeilijk. Want er zijn inmiddels voor verdedigers zoveel regels. Dus ik snap de gedachte erachter, maar volgens mij begint het wel een beetje door te slaan.
Ja, volgens de commissarissen die dit hebben ingediend, zouden scheidsrechters in staat moeten kunnen zijn om een gewone tackle van een hip-drop tackle te onderscheiden. Jurian, nu hebben we de afgelopen seizoenen toch al aardig wat over scheidsrechters gesproken in de NFL. Heb jij daar dan veel vertrouwen in? Silence is king.
Ja, kijk, we hebben een aantal hip-drop tackles gezien afgelopen seizoen. En iedere keer zitten we dan daarna van, ja, dit moet niet kunnen. Er zijn gewoon feiten voor, er zijn statistieken die laten zien dat ik geloof... bij een hip-drop tackle is de kans op een blessure, ik geloof 25% groter dan bij elke andere soort tackle. Legale tackle, wel te verstaan. Dus ja, in die zin kun je natuurlijk makkelijk zeggen van, ja, nee, daar moeten we vanaf en dat willen we niet. Maar ik ben het wel met Lars eens dat je het wel heel erg moeilijk maakt voor spelers. Volgens mij heeft de NFLPA, de Players Association, heeft al laten weten dat zij niet achter die regelwijziging staan. Omdat zij vinden dat het te onduidelijk wordt welke tackle straks wel en welke tackle straks niet mag.
Ja.
Kijk, als je mensen die voetbal kijken, hoe blij worden we van de beeldjes waarbij we kijken of iemand zijn schouder en de punt van iemands voet wel of niet op één lijn stonden en dan trekken we lijntjes. Dus ja, als er een tackle wordt gemaakt, iemand doet zijn handen om iemand heen en laat dan zijn gewicht vallen. En dat is wat het, zo werkt de hip drop tackle, hè, voor de duidelijkheid. Je doet je handen om iemand heen en dan ja, swing je eigenlijk je gewicht richting zijn lichaam, waarbij je dus meestal bovenop zijn benen terechtkomt. Dat is hoe de hip drop tackle werkt. Ja, als je er dan net schuin opkomt of net niet opkomt. Iemand vergeleek het ook al met de tackle op een quarterback, waarbij dan wel of niet je gewicht op een quarterback landt. Dat is soms ook heel arbitrair, dat je denkt van ja, kom zeker op, dit is geen roughing the passer. En op een andere moment denk je, zie je iemand totaal begraven worden, denk je, ja, dit is, waarom wordt dit niet gecalled? Dus dat ga je dan met elke potentiële hip drop ga je dat dan krijgen. En je opent de sport gewoon voor heel erg veel discussie op basis van videobeelden. We hebben allemaal geleerd dat video assisted referee maakt het aantal foute beslissingen lager. Dus in die zin gaat officiëring vooruit. Maar elke beslissing die met videobeelden alsnog fout gemaakt wordt, heeft heel veel impact op vertrouwen van kijkers in scheidsrechters, op de gemoedsrust van fans überhaupt. Ja, en als je dat dan, hoe meer dingen je toe gaat voegen die interpretabel zijn, hoe lastiger dat wordt. Dus ik ben helemaal mee eens dat we altijd moeten kijken naar hoe je de NFL veilig kunt maken. Want wij zitten natuurlijk ook niet te wachten op alle sterren die geblesseerd zijn. En Justin Jefferson die een heel aantal wedstrijden niet kan spelen, dat soort dingen. We willen de beste spelers op het veld. Maar ik denk wel dat je in oogschouw moet houden dat je een ruleset moet hebben die je kunt enforcen. En ik denk dat als je nu gaat zeggen, nou, hip drop mag niet. Ja, dan wordt iedere wedstrijd, ga je 10 momenten hebben waar je eventueel wel, eventueel niet een penalty moet uitdelen. En dan ja, ben je denk ik verder van huis.
Ja, inderdaad. Nog wat negatief nieuws. Ik weet niet of we dat negatief nieuws moeten noemen. Het is spijtig nieuws vooral, maar een topspeler, een absolute topspeler, heeft aangekondigd met pensioen te gaan. Het gaat om Aaron Donald, de defensive tackle van de LA Rams, Super Bowl champion natuurlijk ook. Ongeveer 40 jaar op een rij Defensive Player of the Year geworden, denk ik. Maar hij gaat nu met pensioen. Hij heeft er geen zin meer in. Het is vooral zijn passie voor het spelletje die verdwenen is, verklaart hij zelf. Lars, gaat hij meteen de Hall of Fame in wanneer dat mogelijk wordt?
Ja, die kun je wel naast een Jason Kelce zetten, denk ik. Dat is niet zo heel moeilijk. Ik vond vooral de reacties van bijvoorbeeld een Kyler Murray heel erg leuk. Dat hij zei, godzijdank dat je eigenlijk met pensioen gaat. Ik denk dat dat wel heel erg goed aangeeft hoe quarterbacks en ik denk ook hoe offensive linemen over hem denken. Ik zag ook foto's langskomen waarin je hem gewoon getrippeld team ziet worden en zo. Ja, dat zijn iconische dingen. Er zijn niet heel veel spelers geweest, tenminste niet die ik gezien heb in ieder geval, die dat voor elkaar gekregen hebben.
Die Geno Smith clip, die blijft toch gewoon
geweldig.
Oh my god! Ja, en dat is gewoon heerlijk.
Wat ook gewoon knap is aan hem, is dat hij het gewoon zoveel jaar achter elkaar zo consistent heeft gedaan op die positie. Dat is eigenlijk het meest knappe eraan. En dat hij natuurlijk in zijn eentje, nou niet per se in zijn eentje, maar hij was natuurlijk wel beslissend uiteindelijk bij die Super Bowl overwinning. Weet je, het is gewoon normaal gesproken iemand die niet zo heel lang hoeft te wachten voordat hij in de Hall of Fame staat.
Hij kreeg niet vaak kritiek, Donald, maar soms een heel klein beetje, omdat hij wel soms wat de neiging had om eens een chokehold te doen bij een tegenstander. Jurjan, moeten we daar veel belang aan hechten of hoort dat er een beetje bij?
Nou, ik vind wel dat het erbij hoort. Kijk, we zijn natuurlijk wel eerder geneigd zoiets te vergeten als iemand een heel erg grote speler is. Maar ja, kijk, het valt me wel, het is me in de historie wel vaker opgevallen dat grote kampioenen, grote spelers ook wel vaak dat soort kantjes aan hun persoonlijkheid hebben. Bergkamp had ook de neiging om hele gemeene dingen te doen, op iemand gaan staan, dat soort dingen. Zo zijn er nog wel wat grote kampioenen geweest die op het moment dat het even niet liep, zich niet altijd van hun beste kant liet zien. Denk aan Brady die rechtstreeks de tunnel ingaat na een teleurstelling, in plaats van dat hij voor de quarterback handshake gaat. Iemand bij zijn keel pakken in een chokehold is wel van een iets andere orde, maar ja, goed. Voor mij heeft dat geen heeft dat niet een impact op hoe ik terugkijk op de speler Aaron Donald?
Nee,
er staan ook genoeg mensen in de Hall of Fame die ergere dingen hebben.
Ja, dat is wel waar, ja. Ja, daar heeft de NFL inderdaad wel een handje van weg. Nog een verdediger, Lars, die met pensioen gaat, maar wel verplicht, is Leighton Vander Esch. Die zijn nekblessures zijn hem uiteindelijk toch gewoon te veel geworden. Dat is toch wel jammer, hè?
Ja, jammer. Op de momenten dat hij fit was, was hij een hele goede linebacker. Alleen, ja, dat was nou juist precies het probleem met hem. Hij was eigenlijk amper tot bijna nooit fit. En dat heeft hem eigenlijk gewoon een hele goede en lange carrière gekost. En op een gegeven moment, weet je, volgens mij is hij al een paar keer teruggekomen. Op een gegeven moment houdt het op. En bij hem is dat moment nu aangekomen. En ik denk dat voor zijn gezondheid dat de juiste keuze is. Want de kans dat het nog een keer of nog een paar keer gebeurt is natuurlijk wel aanwezig.
Ja.
Dus dat risico moet je gewoon niet nemen.
Nu hij nog gevoel heeft in zijn ledematen, en best denk ik om ermee op te houden.
Ik had eigenlijk verwacht dat we nog een speler in deze categorie zouden hebben, maar vooralsnog niet, naar ik begrijp. En dan heb ik het over Larsen, voormalig favoriete left tackle.
Bakhtiari, ja.
Ja.
Ja. Nou ja, hij zegt zelf dat hij keihard aan het werk is om te herstellen en volgend jaar gewoon nog te willen spelen. Dus ik ga ervan uit dat hij ook daadwerkelijk als doel heeft om nog te spelen.
Maar hij is niet meer, hij is geen packer meer voor de record,
nee,
toch?
Nee, hij is geen packer meer, nee. En dat gaat hij ook niet meer worden, denk ik.
Een perfect bruggetje, Jurjan, naar free agency. Want vorige week begon de gekte met direct op de eerste dag al heel veel moves, heel veel grote moves. Ik denk dat we al op de eerste dag meteen Kirk Cousins naar de Atlanta Falcons zagen gaan. Heel wat te bespreken. Laat het ons even een big picture bekijken. Wat is, Jurjan, voor jou nu de meest opvallende move geweest van deze free agency?
Ik denk, makkelijk antwoord, maar Cousins is natuurlijk wel het grootste contract, de meest opvallende van de namen. Ook de meeste impact, denk ik. Justin Jefferson raakt zijn quarterback kwijt. Drake London en Pitts en Bijan, die krijgen er eentje bij. Dus eindelijk een echt quarterback in Atlanta. Dus ik denk dat dat voor mij wel de meest opvallende was, ja.
En jij, Lars, wat was voor jou de move waarvan je de grootste ogen getrokken hebt?
Eigenlijk überhaupt drie moves van de Vikings. En dat zijn vooral drie verdedigende moves. Grenard, Cashman en Van Ginkel. Alle drie spelers die eigenlijk afgelopen seizoen voor het eerst echt een heel goed seizoen gedraaid hebben. En de Vikings hebben natuurlijk hun te laten gaan naar de Texans. Dus die moesten ze vervangers daarvoor hebben. En die hebben nu drie spelers gehaald die één jaar in een contractjaar goed gespeeld hebben. En nu flink betaald worden door de Vikings. Ik vind dat altijd een risico, want spelers die een aflopend contract hebben, die presteren natuurlijk altijd sowieso een stapje beter dan dat ze dat doen als ze contract hebben voor 3, 4, 5 jaar. Dus het risico op verval is natuurlijk het seizoen daarna groter. Voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een Campbell bij de Packers, die ook in zijn contract heel goed speelde en vervolgens een verlenging kreeg en dat niveau niet meer aangeraakt heeft. Is natuurlijk niet altijd zo en er is een aanwezige kans dat één van deze drie dat wel gewoon gaat doen. Maar goed, ze komen natuurlijk ook totaal niet in de buurt van wat een Hunter het afgelopen jaar gepresteerd heeft. Misschien met z'n drieën bij elkaar, dat zou kunnen. Maar het is eerst nog maar eens afwachten of die drie jongens met een contract op zak hetzelfde niveau aan kunnen tikken als dat ze vorig jaar bij hun teams gedaan hebben.
Wat zijn de Vikings nu eigenlijk aan het doen? Want ze halen er dus ook Aaron Jones bij, maar ook Sam Darnold als nieuwe QB1, denk ik dan maar.
Ik ben een beetje, ik ben er niet bang voor. Ik vind het eigenlijk prima, moet ik zeggen. Dat ze een beetje in het midden blijven hangen. Dat is eigenlijk de plek waar je niet wil zitten, in wat voor Amerikaanse sport dan ook. Eigenlijk moet je gewoon de knoop doorhakken of je nou echt gewoon een rebuild ingaat. Wat natuurlijk met een receiver als Jefferson in je team niet heel logisch is om te doen. Maar ze hebben natuurlijk vorig jaar al wat stappen gezet om mensen te releasen. Natuurlijk dit jaar hebben ze ook alweer wat mensen weggelaten gaan. Op een gegeven moment moet je wel gewoon een keuze maken en gewoon daadwerkelijk de knoop doorhakken. En nu heb ik het gevoel dat ze daar een beetje in het midden van blijven zitten.
Ja.
En dat is niet de plek waar je in wil zitten, denk ik.
Nee.
Ja, ik hoop vooral dat verder Aaron Jones zich een beetje inhoudt komend seizoen. Ja. Dat interview trok ik al heel moeilijk.
Dat heeft jou wel pijn gedaan, hè? Aaron Jones zijn vervanger Lars, Josh Jacobs naar de Packers. Ja. Wat denk je daarvan?
Nou ja, ik schrok eerst heel erg, omdat ik 4 jaar zag en ik weet even niet in totaal hoeveel miljoen dat was. Maar uiteindelijk achteraf viel het mee, want in principe gaat het eerste seizoen is guaranteed. En daarna kunnen ze heel makkelijk van hem af, eigenlijk na elk seizoen. Wat ik niet helemaal begrijp is dat Aaron Jones weggegaan is. En of dat dan is omdat de Packers dat niet wouden, of omdat hij gewoon geen lager bedrag wou hebben, maar dat hij dan vervolgens 1 jaar 7 miljoen tekent bij de Vikings. Ik kan me niet voorstellen dat de Packers hem dat niet zouden willen geven, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ik had voor dat geld liever een Aaron Jones gehad dan nu Josh Jacobs hebben. Niks te nadelen van Josh Jacobs, maar ja, Weet je, Aaron Jones is natuurlijk wel iemand die bij de Packers heel erg goed ligt. Bij de fanbase in ieder geval.
Ja.
Maar goed, dit, weet je, Jacobs is ook 3 jaar jonger. Ik bedoel, Aaron Jones is natuurlijk al wel 29. Heeft ook al wat blessure dingetjes gehad de afgelopen 2 jaar. Dus ja, weet je, en voor 1 jaartje, en als je daarna er weer vanaf kunt, dan kan je ermee leven, denk ik. En ik denk dat hij met AJ Dillon een prima duo kan.
Ja. Misschien even doorpakken op de running backs, Jurian. Vorig jaar, in het offseason, waren de running backs echt de kneusjes van NFL-spelers. Een aantal die wilden een holdout organiseren, ze kregen niet betaald. Ze moesten dan toch met hangende pootjes een 1-jarig contract tekenen. En nu waren de running backs als het ware als eerste van het bord en tekenden ook nog wel aardige contracten. Ja, hoe komt dat dat ineens zo verandert?
Hoe komt dat ineens zo verandert? Lastig, het is altijd een beetje hoe de markt beweegt. Ik denk wel dat de ophef van voorgaande jaren daar misschien iets in betekend heeft. Al moet ik zeggen dat ik nu niet de cijfers bij de hand heb om te zien of dit nou een goedkopere markt is of niet. En er liep natuurlijk ook wel flink wat talent. Ik bedoel, je hebt ook niet elk jaar een Saquon Barkley die beschikbaar is. Josh Jacobs, die niet afgelopen seizoen, maar het seizoen daarvoor de rushing leader was. Derrick Henry, die natuurlijk meermaals rushing leader geweest is. En onmiskenbaar talented Austin Eckler. Tony Pollard, die heel lang op weg leek naar RB1 in Dallas, tot die toch niet helemaal aan leek te kunnen. Dus ja, veel kwaliteit. Wat samenging met veel spelers die met veel plekken die vrijkwamen ook. Dus ik denk dat ik de verschuivingen die ik daar zie, dit vind ik wel de leukste groep hoor. Dit, ook ja, voor de fantasy spelers natuurlijk. Maar, maar ook gewoon puur als je kijkt naar de fits. Ik denk dat ik vind Barkley bij Eagles heel interessant. Vooral ook omdat het natuurlijk best wel een FU is om naar een divisierivaal te gaan.
Inderdaad.
Ja, dat is wel wel flink. Maar ik denk, ja, als ik 1 free agent signing moet kiezen waarvan ik denk dat is de droomfit, de beste fit. En ook eigenlijk wat iedereen van tevoren wel had kunnen invullen, min of meer, is Derrick Henry naar Baltimore. Ik denk dat hij daar heel goed past. Henry ook enorm goed in zijn blocking, zowel voor pass blocking als in de design runs voor Lamar. Kan ook nog een balletje gooien, dus wie weet wat voor trick plays we daar nog uit gaan zien. Ze hebben daar nu op elke play in principe nu 2 hele goede running backs op het veld staan. En de ene is Henry en de andere is Lamar. En dan loopt Keaton Mitchell loopt daar tussen. Ik weet niet hoeveel loopt, want die heeft natuurlijk zijn hele knie naar de pijnpoeier geholpen. Ja. Maar in principe loopt daar ook Keaton Mitchell rond. Dus ik vind dat een heel leuk trio. Ook complementair aan elkaar, ook in renstijlen. Dus ik vind dat een hele leuke move.
Ja. Volgens mij is er ook een grote reden dat de running backs ook meteen, je zag het ook vooral dag 1 en dag 2 heel erg druk was naast dat het hele goede running backs zijn, ook de running back class van dit jaar is vrij karig. Er wordt heel veel gezegd dat, en ik moet daar eerlijk gezegd wel mee eens zijn, dat de running backs pas in de derde ronde echt in beeld komen, dat een beetje de plek is waar de teams interesse gaan hebben. En ja, er loopt sowieso geen Barkley of een Bijan Robinson rond. Maar er lopen eigenlijk ook niet echt running backs rond die je in de tweede ronde al automatisch zou kiezen. En dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk wel gehad. Heel veel jongens die in de tweede ronde of zelfs al eind eerste ronde interessant waren, die zitten er nu gewoon niet bij. En er zit eigenlijk geen eens bijvoorbeeld een Breece Hall bij. Zit er ook niet tussen. Dus ja, het is een beetje een combinatie van dat de markt gewoon heel interessant was omdat er veel goede running backs beschikbaar waren. Maar ook omdat teams weten dat in de draft ze niet meteen een running back 1 kunnen vinden. Zeker niet op korte termijn, maar misschien ook wel niet op de lange termijn.
Ja, heel goed punt. Trouwens, ook de salary cap is naar omhoog gegaan. Misschien heeft dat hen ook geholpen om wat meer geld te krijgen. Want ik dacht gelezen te hebben dat ze qua percentage van de cap wel nog steeds op hunzelfde niveau zitten, maar dat ze wel wat meer dollars op de bankrekening zullen krijgen. Dus een goed jaar voor de running backs in de NFL. Behalve, helaas, J.K. Dobbins, ik denk niet dat we die nog nog terugzien.
Ja, dat is kind van de rekening, maar inderdaad, als je zo vaak stuk gaat, dan zie ik het somber voor je in. Net als die jongen van, wat was het, Seattle volgens mij, die 2 keer zijn Achillespees al afscheurde? Of ben ik nu in de war met Cam Akers? Dat kan ook nog wel.
Cam Akers was dat volgens mij, die voor de tweede keer zijn Achillespees scheurde.
Ja. Ja, dat zijn verschrikkelijke dingen die je niet wil zien, maar helaas.
Je bedoelt Rashad Penny?
Oh ja, Penny. Volgens mij heeft die was volgens mij ook weer. Maar Akers is ook een goed voorbeeld, die gaat ook iedere keer.
Ja.
Maar ja, nee, die jongens. Ik, Je ziet al na één zware blessure, dan is het aantal, hè, dan is het percentage spelers dat terugkeert echt op het vorige niveau, is al klein. Ja, na twee keer zo'n zware blessure wordt de kans dat je nog echt terug gaat keren gewoon echt enorm klein. Dus nee, ik ben bang dat het einde verhaal is voor JK.
Ja, inderdaad. Wat ook nog opviel in die eerste week free agency was niet alleen de nieuwe handtekeningen, maar ook best veel trades. Hè. Soms zelfs speler voor speler. Zie je niet zo heel vaak in de NFL. Dus vaak voor picks. Ja, Lars, wat was voor jou? Ik noem er een paar op. Hè. Brian Burns is getrade van Carolina naar de Giants, dacht ik.
Nou, die vind ik wel het meest pijnlijke. En ja. Vooral voor de... Want dat is echt, als je ziet wat ze voor hem hadden kunnen krijgen, wat ze nu krijgen, dat is, ja, dat is wel een beetje een pijnlijke conclusie. Maar het is ook, geeft ook wel een beetje een goed beeld van hoe de Panthers op dit moment en de afgelopen jaren een beetje gerund worden.
Ja.
En ja, dat je dan uiteindelijk voor een second en een fifth moet settelen, dat weet je. Ja,
terwijl je twee firsts had kunnen krijgen vorig precies. jaar van de Rams. Ja, ja.
Kijk, als je er gewoon naar kijkt, denk je second en een fifth prima. Maar als je weet wat ze hadden kunnen krijgen voor hem, dan is dit wel een pijnlijke conclusie, denk ik.
Ja, ja, Justin Fields ook natuurlijk weggetraded, Jurian. Ik zie, ja, Keenan Allen is nog recent getraded naar de Bears. Sam Howell weggetraded, Deontay Johnson weg van de Steelers, Jerry Jeudy naar de Browns. Heel veel trades, valt wel op, hè?
Ja, ook wel te verwachten, toch? Ik moet wel zeggen, de manier waarop Fields uiteindelijk vertrekt bij de Bears en bij de Steelers uitkomt, vind ik echt een machtig staaltje werk van Pittsburgh.
Ja, absoluut.
Ik denk dat misschien Carolina even een delegatie naar Pittsburgh moet sturen om te kijken hoe je in de front office runt. Want dit is een beetje hoe je het moet doen ongeveer. Nee, ja, iedereen had eigenlijk, toen die hele frenzy begon, bleef maar stil in Fields. Toen werd er al wel gevraagd van, goh, zou er wel echt zo'n markt zijn? Want het is natuurlijk, het verhaal is natuurlijk, de Bears gaan Caleb Williams draften met de eerste pick. Ja, wat doe je dan met Justin Fields? Ja, het antwoord is dus, je treedt hem weg voor veel en veel te weinig in mijn ogen. En dat is, dat is een compliment voor Pittsburgh. En dat is een heel groot vraagteken voor de Bears. Want als je hem niet meteen al trades, als je niet al meteen iemand hebt waarvan je weet die willen hem hebben, waarom wacht je dan niet gewoon tot de vooravond van de draft, wanneer iedereen wel een beetje een beeld heeft van, oké, wij kunnen wel of niet onze guy gaan draften. Waarom wacht je dan niet tot dat moment? En waarom ga je hem nu voor een zesde die een vierde zou kunnen worden wegtreden naar de Steelers? Ik snap daar heel weinig van. Nee. Kijk, tuurlijk, de man heeft niet fantastisch gespeeld, maar heeft wel ook dingen laten zien dat hij heeft wapens die anderen niet hebben. Hè? Een Lamar wel, maar de meeste niet. Heeft dat gedaan in een haperende offense, in een coachingstaf die te wensen overliet. Ik denk dat Fields, ik denk dat het te vroeg is om te stellen dat Fields er echt niet gaat komen. Ja, en dat maakt hem gewoon nu heel goedkoop. Voor de Steelers is het een droomdeal. Ze hebben ook al meteen gezegd, want daar gaan we even aan voorbij. Maar de Steelers hadden natuurlijk al eerder in de week Russell Wilson binnengehaald. Dus,
voor een appel en een ei, want die wordt nog door de Broncos stevig betaald.
Ja, nee, precies. Ik doe me altijd denken aan de fameuze quote van Billy Bean in Moneyball. Dat hij tegen een van die spelers zegt van, de Yankees betalen 8 miljoen aan jou, zodat je niet meer bij ze speelt, maar tegen ze. Ja. En dat, die oude veteraan gaat het dan over. En ja, dat is dit natuurlijk ook een beetje. Ze wilden zo graag van hem af dat ze liever geld betalen, zodat hij maar ergens anders gaat spelen. Beetje flauw gezegd natuurlijk. Maar in ieder geval, wij dachten, oké, Pittsburgh, Wilson, zou kunnen werken. Halen vervolgens Fields, dan denkt iedereen, oké, what the fuck. En nu, vervolgens zegt Pittsburgh ook meteen, nee, Fields gaat niet de concurrentie aan voor de starting job. Die is voor Russell Wilson. En Fields wordt development. Ik kan hier alleen maar voor applaudisseren. Ik vind het echt heel knap gespeeld van de mannen en vrouwen die weer werken voor de Pittsburgh
Steelers. Het enige ding is natuurlijk wel dat Fields nu nog één jaar contract heeft komend jaar en daarna die optie voor, wat is het, 22 miljoen of zo heeft. Ja. Dus als je hem inderdaad een developmental quarterback wil maken, dan moet je hem of een nieuw contract geven, of je moet die 22 miljoen bereid zijn om te betalen. Nou hebben ze natuurlijk Wilson ook voor een appel en een ei. Volgens mij betalen ze de 1,5 miljoen.
1,5 miljoen, ja. En 38 miljoen of zoiets door de Broncos.
Precies, dus ze hebben nu betalen 4 miljoen voor eigenlijk twee starting quarterbacks. Dat is een magistrale deal natuurlijk. Maar ik neem aan dat ze een plan hebben met Fields. En of dat plan dan is om die 22 miljoen optie te nemen. Want als het inderdaad je doel is om hem te developen, ja, volgens mij is het developen nog steeds het makkelijkst als een speler speelt. Zeker iemand als Fields, die natuurlijk al heel veel gespeeld heeft. Maar ja, als je dat doet, je hebt Wilson ook niet gehaald om hem op de bank te zetten, lijkt mij. Dus die verdeling zal in principe zo zijn. Maar ja, als je Fields inderdaad langer vast wil houden, dan moet je wel een oplossing voor zijn contract gaan vinden.
Ja, nou, ik denk, Fields zit nu ook niet in de positie dat hij Patrick Mahomes money kan gaan eisen. De man, je hebt hem in principe waar je hem hebt. Ik denk ook misschien wel dat ze hem daarom niet meteen opstellen. Want stel je stelt hem op en hij speelt wel goed.
Ja.
Ja, best wel lastig om iemand als je iemand een proofit deal geeft die het dan ook echt proeft, ja, dan moet je hem betalen. Dus,
ja, dat zie je nu bij de Packers wel met Jordan Love. Die moeten nu ook waarschijnlijk richting 35, 40 miljoen gaan betalen voor hem.
Ja, dus dat ze hebben in ieder geval twee namen aangetrokken. Kijk, ik kan natuurlijk ook nog steeds hard falen. Ik bedoel, uiteindelijk, als we hier over een jaar zitten en de conclusie is, Russell Wilson was washed en Fields heeft het niet. Ja, dan heb je dus twee quarterbacks die het niet hebben en dan ben je weer terug bij af. Ja.
Maar goed, dan kun je wel volgens mij allebei aan het eind van het jaar gewoon weer afscheid van nemen.
Ja, ja, het heeft je sowieso niet veel gekost natuurlijk. Hooguit dit jaar, het komende jaar. Ja. Door voor die twee te gaan is de kans natuurlijk vrij klein dat ze nog iemand anders gaan toevoegen.
Ja. Ja, en en passant hebben de Steelers ook Kenny Pickett weggestuurd naar de Eagles, dacht ik. Dus die zal daar backup quarterback zijn. Nou,
dat was van die trades dan wel opvallend, dat er heel veel trades waren voor backup quarterbacks. Ik denk dat teams ook gezien hebben, ook afgelopen jaar, maar ook de jaren daarvoor al, dat backup quarterbacks best wel belangrijk zijn in de NFL en best wel doorslaggevend ook kunnen zijn. En ik denk volgens mij, ik kan me even niet meer herinneren, er was er nog eentje die voor Rondell Moore, Ridder natuurlijk, Ridder is ook getrade, voor Rondell Moore zeg ik even uit mijn hoofd,
ja,
gewoon 1-1.
Klopt, naar Arizona, dat klopt, ja.
Ja, dus nou ja, goed, dat soort, weet je, het zijn uiteindelijk allemaal wel quarterbacks, of misschien Fields na, waarvan je zegt van ja, dat zijn ook gewoon backup quarterbacks. Die hebben zich een paar keer kunnen laten zien, dat is het gewoon niet. Ik bedoel, Ridder gaat nooit een goede starting quarterback worden. Maar als backup, ja, weet je, kun je het slechter doen. Je kunt het ook doen zoals de Raiders, die Minshew betalen. En nu met en McConnell en met Minshew zitten en een hele goede selectie zitten, maar eigenlijk niet een starting quarterback hebben.
Sam Howell ook naar Seattle getrade.
Dus ja, het is wel duidelijk dat NFL-teams in ieder geval het idee hebben dat een backup quarterback hebben best wel belangrijk is en ook best wel wat waarde heeft om in ieder geval te halen.
En Mac Jones natuurlijk. Mac Jones naar de Jaguars. Ook in een trade, dacht ik.
Ja, klopt.
Ja, voor Fields is het... ik denk dat hij zelf zal hopen dat hij een soort Baker-achtige carrière kan maken, waarin hij voor heel weinig geld een nieuwe kans krijgt en dan toch zichzelf bewijst en een dik contract krijgt, zoals Baker nu bij de Buccaneers gekregen heeft.
Ja.
Interessante moves. Nog interessant trouwens, als we het over trades hebben. Jerry Jeudy, die werd naar de Browns getrade, Jurian. En die tekent daar een driejarige deal voor 58 miljoen. De Browns die hebben al een handje weg van nogal veel geld uitdelen voor spelers die het misschien niet helemaal waard zijn. Wat moeten we van Jeudy denken?
Ik zou het je niet kunnen vertellen. Jeudy heeft natuurlijk niet de beste seizoenen achter de rug, maar dat is natuurlijk ook een wisselwerking geweest met de situatie met Russell Wilson daar. Het is nog steeds een relatief jonge wide receiver. Dus ik heb minder problemen met deze deal dan heel veel andere mensen hebben. Ja. Maar ja, of dit nou de deal is die ze daar het meest nodig hadden, dat durf ik ook zo niet te zeggen.
Ja, inderdaad. Als we misschien dan een beetje uitzoomen, hè, want de Browns hebben best wel veel gedaan eigenlijk. Ook nog Jameis Winston gehaald trouwens als backup quarterback. Of als QB1, wie weet. Lars, als je het nu allemaal in ogenschouw neemt, welk team komt er voor jou het meest versterkt uit de afgelopen week?
Nou ja, het eerste waar ik aan moest denken waren de Houston Texans. We hebben het net al genoemd, Daniel Hunter aan het begin hebben we genoemd. Die hebben ze natuurlijk gehaald voor een, wat mij betreft, prima prijs. Maar verder hebben ze heel veel jongens die vorig jaar heel goed gespeeld hebben ze teruggehaald. Ze hebben vooral in de breedte en verdedigend gezien hun team versterkt. De Nico Autry is erheen gegaan. Mike Ford, cornerback, is erheen gegaan. Al-Shaair is daar natuurlijk heen gegaan. Tim Saddle hebben ze gesigned. Dus ze hebben ook een beetje focus gezet op de defensive line. Hè, wat bijvoorbeeld de Bills heel vaak gedaan hebben. Gewoon heel veel opties op die defensive line hebben. En... Ja, Joe Mixon hebben ze natuurlijk gehaald als running back. Dus heel benieuwd of die in ieder geval Stroud een beetje een running back kan, of een running game kan geven. Want dat was vorig jaar natuurlijk niet echt het geval. En verder, ja, weet je, aanvallend gezien hoefde er niet zo heel veel te gebeuren. En ze hebben zichzelf nu gewoon in zo'n positie gezet dat ze richting de draft kunnen gaan en kunnen kijken naar wat voor spelers naar hun toe komen in de draft. En ja, of dat dan offense of defense is, maakt niet zoveel meer uit. Want zeker de verdedigende gaten die er waren, die hebben ze redelijk kunnen vullen. Ze hebben het ook gok gewaagd met CJ Anderson en met Okuda allebei. Die natuurlijk gewoon first round picks waren, nog niet echt goed uitgepakt hebben. Maar ja, wie weet dat ze samen met Stingley wel een leuke secondary kunnen vormen. Want Stingley die doet het tot nu toe daar natuurlijk wel heel goed. Dus nee, ik ben wel, ja, Texas hebben natuurlijk vorig jaar al een enorme stap gezet. En ik denk dat dat wat ze dit jaar gedaan hebben alleen maar daaraan aansluit.
Ja. Julian, denk jij nog aan een ander team dat echt wel stappen heeft gezet?
Ik vind dat er heel weinig aandacht is voor het illustere wide receiver trio Jalen Reagor, Kendrick Bourne en KJ Osborne, dat nu in New England rondloopt als ballenvangers van een nog onbekende quarterback. Austin Hooper, niet te vergeten. Ja. Niet te vergeten. Ja. Ja, ik wil niet zeggen. Dus nee.
Antonio Gibson als...
Antonio Gibson, ja, ja. Pass-catching running back. Jacoby Brissett, back in the building, waar het allemaal begon. ja, jongen, we're rolling. We're ready to roll, Tone. Ja. Super Bowl or bust.
Ja, absoluut. Van een rebuild geen sprake in Foxborough.
Hier heb ik heel veel... Nou ja, van de positieve kant bekeken, ik vond Sione, of ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar zijn achternaam Taki Taki. Dat vind ik altijd een heerlijke speler, omdat het gewoon erg leuk is om Taki Taki te zeggen. Dus dat is een pluspunt. Maar wij springen helaas niet echt in positieve zingen uit. Nee.
Maar zouden jullie een quarterback draften met zo'n team, wat je nu hebt? Is dat verstandig?
Wat ga je anders doen?
Nou ja, ik bedoel meer als je nu een quarterback draft met de offense en vooral de wapens die je hebt. We hebben de afgelopen jaren zoveel quarterbacks gezien die gewoon geen goede offense, geen goede wapens hebben. En die het vervolgens gewoon heel moeilijk krijgen en eigenlijk daarna in hun ontwikkeling gewoon stoppen. Is het dan, ja, ik snap dat je zegt we moeten, want je hebt op dit moment echt inderdaad letterlijk niks. Maar ja, ik vind het wel een risico, maar als je kijkt wat voor receivers hij nu naartoe moet gooien. Dan moet je eigenlijk als rookie quarterback nu al meteen zelf plays gaan maken. En dat is volgens mij, ja, Zach Wilson is natuurlijk het meest bekende voorbeeld daarvan. Die had ook echt helemaal niemand. Ja, ik vind het een risico. Maar aan de andere kant, volgens mij moet je inderdaad wel. Want je hebt op dit moment gewoon letterlijk niks. En de enige optie misschien is Tannehill nog halen om een jaartje of twee te overbruggen.
Maar jongens, Lars, de tovenaar van LSU hoeft ook helemaal geen wide receivers. Waar heb je het over? Wide receivers?
Nee,
Lars, weet je wat het is? Ik denk dat als je in deze draft hoog een draftpick hebt, dat je een quarterback moet gaan nemen. Ook omdat er heel veel ploegen op zoek zijn naar een quarterback. Je hebt daarbij niet elk jaar de zekerheid dat je in de top 3 kunt kiezen. Uiteindelijk, als je maar een heel klein beetje minder zuigt, dan zit je al snel... Ja. Bij pick 6, 7, 8, 9, 10, het niemandsland waar jij... Als je een rebuild doet, doe het dan goed. En zorg dat je inderdaad een kans hebt om die franchise-veranderende quarterback te pakken. En ja, ik ben het helemaal met je eens. We hebben heel veel voorbeelden gezien. Zelfs Trevor Lawrence, die toen in het Urban Meyer-jaar in een verschrikkelijke situatie terechtkwam. En echt geen schim was van het talent wat we verwachten. Maar ja, het toch een stuk beter blijkt te zijn met wat meer wapens om zich heen. Dus ik ben helemaal eens met je dat het een vervelende, lastige situatie is om in te stappen voor een rookie QB. Maar je moet wel als franchise. Je hebt de kans om er nu eentje te pakken. Je weet zeker dat je een van die top 3 kunt gaan draften. Nou, dat is een situatie waar New England al heel lang niet meer in heeft gezeten. Ze hebben een quarterback nodig. Ze hebben in Brissett in ieder geval een jongen die je kunt laten starten. Die je ook het seizoen kunt laten beginnen eventueel. Gewoon zakelijk, niet al te flashy, niet al te goed. Maar ja, wel gewoon iemand die de game voor je kan managen. En dan denk ik dat je ondertussen gewoon echt wel moet gaan kijken naar de toekomst. Dat begint met je quarterback in dit geval. En ik vind het altijd mooi. En ik zeg ook altijd, zorg dat er een gespreid bedje ligt. Maar ja, de realiteit is, dat is niet altijd te doen. En soms moet je gewoon... pakken, de quarterback pakken op het moment dat je hem kunt pakken. En ik denk ik hoop dat het Jaden Daniels wordt. Het zou me niet verbazen als het Drake May wordt. Maar ja, je moet wel.
Ja, ik zou het ook gewoon heel verfrissend vinden als ze voor quarterback gaan op 3 en die laten starten achter Brissett. Laat hem rustig komen. Ik zeg niet dat hij heel het seizoen op de bank moet zitten, maar gooi hem nog niet meteen voor de leeuwen. Ja, niemand verwacht iets van de Patriots. Ze kunnen misschien hun tegenstander weer elke keer tot 10 punten houden, want defensief is het wel oké. Alleen gaan ze er zelf geen 10 kunnen scoren, denk ik, maar dat is iets anders. Maar inderdaad, ik denk dat je echt geen andere keuze hebt dan voor quarterback te gaan, want daar begint het toch steeds. Hè. Daar begint het steeds. Misschien nog één team waar eigenlijk niemand over praat, maar van wie ik denk, blijft toch weer scary, de Kansas City Chiefs. Die hebben Hollywood Brown als nieuwe wide receiver. Nu gaan we daar geen Jamar Chase van maken of zo, maar ik denk wel dat dat een upgrade is voor een wide receiver room, eerlijk gezegd. En ze hebben ook Chris Jones gehouden met een monstercontract. Het ziet er naar uit dat ze misschien LeJarius niet kwijt zullen geraken. Dat valt nog af te wachten. Maar voor de rest, ja, toch weer gewoon favoriet, denk ik, voor komend seizoen.
Maar jij zegt het is een upgrade voor een wide receiver room. Maar kijk, als jij een auto hebt met 3 wielen en je zet er dan een fietswiel op, dan is het een upgrade, want dan heb je een 4e wiel. Maar om nou te zeggen dat het echt een heel goed wiel is, dat valt wel mee,
ja,
op zich.
Ja, dat is waar. Want ze betalen er ook niet zoveel voor.
Maar nee, zonder dolle, Hollywood Brown is beter dan wat ze de afgelopen jaren hebben gehad op wide receiver. De man had ik zelfs afgelopen jaar op mijn lijstje staan om echt een breakout te kunnen zijn. Zeker als Kyle begon natuurlijk geblesseerd aan het seizoen. En mijn verwachting was een beetje dat als die weer terugkeert, dat dan ook Hollywood Brown weer naar zijn oude hoogte zou stijgen. Nou, dat viel relatief mee. Volgens mij raakte hij ook weer geblesseerd, weet ik even niet meer. Maar ja, het is op papier een goede signing. Ook niet super duur, zeker als je kijkt naar andere wide receivers. Dus de rich get richer, dat zijn we toch wel gewend.
Ja. Lars, als we nu kijken naar wie er nog op het lijstje van free agents staat. Hè, ik ga even een paar van de namen opnoemen. Stephon Gilmore, Jadeveon Clowney, Julian Blackmon. Wie hebben we nog? Calais Campbell had je al vernoemd. Ryan Tannehill, OBJ. We zullen er voor de beleefdheid Michael Thomas ook maar bijgooien. Wie is nu...
Die gaan in New England wedden.
Ja, ik vrees er ook voor. Ja, ik vrees er ook voor. Wie is voor jou nog de interessantste free agent die vrij is, die beschikbaar is?
Ik kom heel snel uit bij Tyler Boyd, denk ik. Omdat Tyler Boyd bij de Bengals, daar ging het eigenlijk nooit over. Het ging altijd om Chase, het ging altijd om Higgins. Maar Boyd was eigenlijk altijd heel... Ja, stabiel de nummer 3 optie. En in wedstrijd dat die anderen niet waren, de nummer 2 optie. En ik denk dat er heel veel teams in de NFL zijn die zo iemand op dit moment zoeken. Ik weet niet precies wat zijn markt is en of die markt pas komt na de draft of richting de draft. Maar ik kan me niet voorstellen dat er geen interesse in hem is. Ik denk dat hij in ieder geval boven mensen als Michael Thomas, OBJ en zo zal staan. Ja, en daarnaast ben ik benieuwd waar Tannehill terecht gaat komen. Want we hebben heel veel quarterbacks nu of getrade zien worden of via free agency een plek zien hebben. Ook backups. Wat gaat Tannehill... Weet je, ik ben heel benieuwd wat Tannehill van zichzelf nog verwacht eigenlijk. Ja. Want het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat Tannehill niet gesigned is omdat hij denkt van ik wil nog starter zijn. Als dat het zo is, dan gaat hij nog heel lang free agent zijn, denk ik. Ik denk dat het niet hoger haalbaar is dan dat hij ergens een backup wordt of een... Ja, een quarterback om een bepaalde periode te overbruggen totdat je echt in staat bent een rookie te draften. Ja. Maar dat is wel de rol, denk ik, waar hij zich in moet schikken. En als hij daar niet toe bereid is, dan blijft hij nog heel lang free agent, denk ik.
Ja, zelfs Joe Flacco tekende nog eerder een contract dan Tannehill. Ziet er niet super goed uit voor Tannehill, denk ik. Maar goed, heb jij nog een naam, Jurian, waar je naar uitkijkt, waar die gaat belanden?
Nee, ik vind OBJ altijd wel altijd interessant om te zien waar hij terechtkomt. Ik heb hem afgelopen jaar in Londen zelf ook zien spelen nog voor de Ravens. En het viel me dan toch wel op dat hoe snel die jongen nog is. Ze gebruikten hem heel veel in een package samen met Safe Flowers. Ik noemde dat liefkozend de Speed Package. En er zit echt nog wel wat op bij die gozer. Dus het is niet dat... het is lullig dat hij nog steeds free agent is. Maar ja, daar zit echt nog wel wat in. En verder, Stephon Gilmore is inmiddels 33. Ik vind hem nog steeds wel een bovengemiddeld goede cornerback. Maar Ja, hij heeft natuurlijk wel echt heel duidelijk een stap terug gedaan. Werd afgelopen jaar natuurlijk ook een paar keer echt wel flink gebied in one-on-one plays. Dus dat depth ook nog even verder. Ik zit even naar het lijstje te kijken. Ja, dat zijn wel de belangrijkste. Dus Davian Clowney, die weet zich altijd ook wel weer ergens op een goede plek binnen te babbelen. Ja. Ook wel interessant. Ik had die op zich wel terugverwacht eigenlijk bij de Ravens. Maar ja, dat...
Hij vroeg misschien te veel geld. Hè? Dat zou me niet verbazen. Het lijkt me wel een jongen die zichzelf hoog inschat.
Michael Gallup is ook nog free agent, toch?
Wie?
Michael Gallup.
Ja, ideaal voor de Patriots.
Nou, als we het over wide receivers gaan hebben, dan zijn er nog een heleboel waarvan ik denk, die kunnen bij Hunter Renfro, zie ik zo bij de Patriots terechtkomen. Allen Robinson, oké, die niet. Wat hebben we er meer? Gallup, ja hoor, zeker wel.
Chase Claypool dan.
En wat dacht je van... wat dacht je van een Super Bowl winnaar? Marquez Valdez Scantling.
Zo.
Ja. Dat is, laten we niet vergeten, de NFL is een business. Je kan op zondagavond kan jij een beslissende bal vangen in de Super Bowl. En op maandagavond krijg je je laatste loonstrook en mag je je melden bij het UWV. Dus that's how the world turns, jongens.
Tony ook free agent, hè, dacht ik. Ook een Super Bowl winnaar uiteindelijk. Kadarius Tony, tweevoudig zelfs.
Ja, ik schijn dat hij zijn laatste paycheck uit zijn handen liet vallen.
Jesus Christ.
Sorry, het niveau gaat niet omhoog, Toon.
Nee, het is tijd om af te ronden. Ik ga dat doen met een luistervraag van Arjan. Wat is een team dat we zelfs nog niet genoemd hebben? En dat is op zich wel een beetje speciaal, denk ik. De Dallas Cowboys. Een zeer, zeer stille free agency. Zeker voor een team wat verklaarde in het offseason. We gaan all-in. Ja, als dit all-in is... Ja, dan stel ik me daar toch vragen bij. Lars, ja, wachten ze tot de draft? Wat moeten de Cowboys nog doen? Wat gaan ze nog doen?
Nou, ik geloof niet dat de Cowboys zo heel veel picks hebben, volgens mij, uit mijn hoofd. Ik durf het eigenlijk niet eens met zekerheid te zeggen. Maar meestal zijn de Cowboys niet zo van het aantal picks hebben, in ieder geval. Maar letterlijk het enige wat ze gedaan hebben, is Eric Kendrick, de linebacker, gesigned.
En nou, ze hebben een vrij normale pick. Ze hebben alleen geen fourth. Maar voor de rest hebben ze gewoon een first, second, third, fifth, sixth en twee sevens.
Nou ja, goed. Ja, als ze denken dat ze daar de gaten mee kunnen vullen, dan... Ik heb geen idee wat de gedachte erachter is. Misschien, weet je, als ze van tevoren zo enthousiast zijn en Eric Kendrick is dan de enige die je binnenhaalt. Terwijl de rest eigenlijk meer vertrekt dan dat je overhoudt. Ja, ik bedoel, ik kan nog wel aardig wat plekken ook op de offensive line verzinnen. Die nog wel wat versterking nodig heeft. Dus receiver, weet je. Je hebt CeeDee Lamb. Punt.
Misschien gaan ze Ezekiel Jackson terughalen. Hè, voor...
Elliot.
Wat zei ik allemaal? Ja, het is echt tijd om af te ronden, denk ik. Zeke Elliot dus terughalen voor op running back te spelen.
Ja, er staan natuurlijk nog best wat. Bijvoorbeeld zo'n Clyde Edwards-Helaire staat ook gewoon op, is ook een free agent. Ja, de jongen is pas 24. Dus... Ja, je kunt er op zich best nog wel wat veldvulling vinden, maar ja, het wordt lastig. Ik ben benieuwd, want Dallas houdt zich eigenlijk on-Dallas rustig. Ja, we kunnen alleen maar speculeren over wat dat betekent. Misschien, ik zou kunnen denken dat ze daar misschien een klein beetje op een breekpunt zitten. Dat zij ook een beetje wait-and-see spelen met Dak Prescott. Het tijdperk Prescott zou nog wel eens op zijn end kunnen komen. Ja, wil je dan nu committeren voor meerdere miljoenen aan spelers, terwijl je... wellicht het laatste jaar van je starter ingaat. Dus ik denk dat daar misschien een antwoord in ligt. Maar ja, ik zou niet willen claimen dat ik de wegen van Jerry Jones kan doorgronden.
Nee, die zijn ondergrondelijk. Maar ik denk ook dat het contract van Prescott echt als een soort molensteen rond de nek van de Cowboys hangt, hè, op dit moment. Dus, maar goed, om dan te verklaren dat je all-in gaat en dan niets doen, is wel bijzonder. Is heel bijzonder.
Wie is nu eigenlijk een starting running back nu Pollard weg is?
Dowdle of zo? Of Deuce Vaughn misschien?
Jezus Christus.
Dowdle en Vaughn hebben ze daar nu volgens mij lopen als primair RB's.
Ja, dat kan beter, laat het ons zo zeggen. Alright, heren, nog iets wat we moeten vermelden of kunnen we hem hier afsluiten?
Wat mij betreft was dit het.
Ja hoor.
Prima. Lars, we komen binnenkort terug. Voor, ik denk, 3 podcasts, of 4 eigenlijk, rondom de draft. Namelijk de offensieve spelers, defensieve, een mock draft. Daarvoor gaan we Ton de Vries terug van onder het stof halen, denk ik.
Ja.
En dan nog de draft recap, uiteraard. Die komt Zeker. Er ook nog aan. 26 april, 28 april, wanneer is het weer?
Oh, ergens in die buurt, inderdaad. Ja,
eind precies, april. Nog een maandje wachten dus, maar wij gaan geen maand wachten tot die afleveringen op jou afkomen. Dat komt er al in de komende weken aan. Lars, Jurjan, bedankt voor jullie deskundige bijdrage. Ik ben blij dat we er toch terug een beetje aan begonnen zijn aan het seizoen 24. Maar het is helaas wel nog even wachten tot we effectief een bal door de lucht zullen zien vliegen. Alright, ik sluit bij deze af. Beste luisteraar, ga ook zeker naar sportamerica.nl, want Lars die heeft heel veel content gemaakt voor ons rondom de draft. En dan zien wij, of horen wij vooral jullie binnenkort terug in een nieuwe draft podcast. Tot dan!